Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij Het Archief. Het programma waar we de mogelijkheid hebben om als het ware in een teletijdmachine doorheen de verschillende jaren die de geschiedenis van de kerk in onze streken rijk is, te reizen. In het archief hebben we steeds de mogelijkheid om kennis te maken niet alleen met een tijdsperiode, maar ook met belangrijke kerkelijke figuren die in die tijd een rol hebben gespeeld in de kerk en vaak ook in de politiek, want in die tijd was beide aspecten zeg maar, van het leven gemakkelijker met elkaar verweven. Vandaag zou dat eerder ondenkbaar zijn. En zeker in onze streken. In een vorige aflevering kregen we de mogelijkheid om terug te blikken op de afleveringen van het archief in het eerste deel van het jaar 2020 tot en met de maand april. Zo konden we reeds in de maand januari was dat terugblikken op het jaar 1676. Waar we het onder meer over de situatie in de wereld hebben gehad in die tijd en de tussenkomst van de Vlaamse jezuïet Ferdinand Verbiest, die nieuwe onderhandelingen met China op zal starten met een nieuwe ambassadeur voor Rusland, Nicolas Spatar-Mileșcu. En dan hebben we het ook natuurlijk gehad over de politiek van de tijd. En we kwamen langs het episcopaat van aartsbisschop Alphonsus de Berges, de opvolger van monsieur van Wachtendonk. In de tweede helft van de maand januari gingen we dan naar het jaar 1935. En dan zaten we natuurlijk in de periode van de Tweede Wereldoorlog, of de voorbode er althans van. En we spraken over het overlijden van koningin Astrid van België. Op kerkelijk vlak konden we spreken over de toenmalige bisschop van Brugge, monseigneur Henri Lamiroy, een bisschop die niet bang was om zich te verzetten tegen de Duitse bezetter die tijdens zijn episcopaat ons land was binnengedrongen. De maand februari dan bracht ons naar twee verschillende momenten in de geschiedenis. Het jaar 1590, waar we richting bisdom Antwerpen gingen, dat overigens niet lang daarvoor nog was opgericht, en we ontmoeten er Livinus, of Lieven van der Beken, de tweede bisschop van het nieuwe bisdom. En de tweede helft van de maand februari bracht ons dan naar het jaar 1980, een iets minder ver van ons verwijderde geschiedenis. We hadden het onder meer over de heilige aartsbisschop Oscar Romero, die wordt vermoord in die periode, en ook konden we spreken over zijn leven en over de zaak van het dossier Galileo Galilei dat ook onder de loep werd gelegd door de kerk. We leerden over het episcopaat van monseigneur Paul Schruurs. Die bisschop was over het jongste bisdom van ons land, namelijk dat van Hasselt. Vanaf de maand maart werd er een kleine verandering doorgevoerd in het programma. Voortaan zou het archief niet langer iedere twee weken te horen zijn in een nieuwe aflevering, maar eenmaal per maand. Dit moest ons toestaan om nog wat meer bij te lezen over de geschiedkundige periodes en de figuren die we proberen te schetsen in het archief en waar we proberen om een idee te geven over hun persoonlijkheid en de beleidsbeslissingen die zij hebben genomen in hun tijd. 1662 was het jaar dat we in de maand maart mochten bezoeken. En dat was een scharnierjaar tussen twee episcopaten, waarbij we twee nieuwe bisschoppen leerden kennen. Monseigneur Karel van den Bos, die bisschop was over het bisdom Brugge, en Monseigneur de Henin, die dan zijn opvolger werd. En daar waren wij ondertussen beland, bij de maand april. En vanaf de maand april kwam er nog een tweede verandering in de aanpak van het archief. De verdieping van de periode stond ons ook toe om een iets persoonlijkere aanpak te proberen, waarbij we de bisschoppen zelf aan het woord lieten. In plaats van de opsomming van feiten, kon het interessanter zijn om hen zelf over hun leven te laten vertellen. In april lieten wij ons naar het kroningsjaar van koningin Victoria brengen in Westminster Abbey in Londen. De proteïne wordt ontdekt door Gerardus Johannes Mulder. En ten gevolge van ijsgang treedt de Donau buiten haar oevers en zet de benedenstad van Budapest onder water. 153 mensen zullen verdrinken en 60.000 burgers werden dakloos. Een echte ramp in dat jaar. Juan Pablo Duarte richt met twee anderen een geheim genootschap op om de Haïtiaanse overheersing te bestrijden en een onafhankelijke Dominicaanse Republiek te stichten. Spoorlijn 50A van Brussel over Gent naar Brugge bereikt de kust bij Oostende. En het is dan ook de officiële opening van het station aldaar. En Hendrik Conscience publiceert zijn meesterwerk De Leeuw van Vlaanderen. We spreken over het jaar 1838. We konden ook Monseigneur Dillebec aan het woord laten, de toenmalige bisschop van Gent. Zo had hij het onder meer over zijn leven en over de woelige tijd van de Belgische Revolutie. We luisteren naar een fragment. Wel, misschien is het toch goed, kwestie van uw geheugen een beetje op te frissen, dat we het even hebben over die woelige tijd van de Belgische Revolutie. En hoe de tegenover elkaar staande liberalen en katholieken zich steeds meer vonden in het idee samen een staat op te richten tegen het Huis van Oranje. En sommigen spraken al spottend later over een monsterverbond. En daarna kan ik het nog zeker verder hebben over de tijd dat ik bisschop was, maar de schets van deze omstandigheden is belangrijk om de toestand in het bisdom te begrijpen. Alvorens we ons daaraan wagen, kunnen we misschien naar een stukje muziek luisteren. En nu we toch over die Belgische Revolutie spreken, en gaan mijn gedachten uit naar die opera die het smeulende vuur van het verzet met grote vlammen deed opwaaien. Dan heb ik het natuurlijk over de opera La Muette de Portici van Aubé. Voor het eerst opgevoerd in 1828 in de opera te Parijs. Toen weerklonk de opzwepende tekst op 25 augustus 1830 in Brussel. En let in het bijzonder op de woorden: Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté. À mon pays je dois la vie, il me devra sa liberté. Heilige liefde voor het vaderland, geef ons de moed en trots. Aan mijn land dank ik mijn leven, het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben. Ja, het zal voor altijd een tekst zijn van betekenis voor ons Belgen. Hierna bleven ze in Brussel maar luidkeels schreeuwen: Vive la liberté! Leve de vrijheid! En die schreeuw zou uiteindelijk leiden tot het plunderen van het herenhuis van uitgever Libri Bagnano en de brand in het huis van minister Van Manen. De vele werklozen zouden de dag erna hun woede koelen op de mechanische weefgetouwen en stoommachines die ze verantwoordelijk achten voor het verlies van hun job en hun waardigheid. Het revolutionaire vuur zou zich in de uren daarop volgend verspreiden naar Luik, Namen, Leuven, Huy Verviers en vele andere steden. Deze muziek neemt ons mee naar dat beslissende moment. Noem het maar de barensweeën van de geboorte van België. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze bijzondere aflevering van Het Archief. Een tweede keer dat we kunnen terugblikken op de afgelopen afleveringen. Voor de zomer was dat. En dan kunnen wij u vanaf de maand september, zeg maar, helemaal nieuwe jaartallen leren kennen. We waren aangekomen bij de maand mei. Maurits, de latere prins van Oranje, zal in dat archiefjaar van die maand met zijn veldtocht beginnen. De Engelse handelaar James Lancaster start zijn reis naar Oost-Indië en in Rusland komt de zoon van tsaar Ivan de Verschrikkelijke, de Tsarevitsj Dmitri, in verdachte omstandigheden om het leven, waardoor zijn rivaal Boris Godunov op de tsarentroon komt te zetelen. Er komt een kering in het conflict tussen de Lutheranen en de Calvinisten door de dood van Johan II van Oost-Friesland en de komst van zijn broer Edward II, fanatiek Lutheraan. En zo de enige graaf van Oost-Friesland met de polarisatie van het conflict tot gevolg. De Saadische heerser Al-Mansur van Marokko verovert Timbuktu en de Dirtnell family van Brested in Kent begint met een bedrijfje als aannemers, Ja, dat lijkt niet zo bijzonder. Ware het niet dat de familie gedurende 13 generaties hetzelfde beroep zou uitoefenen, tot zeer recent nog in 2019. Het Dendi-koninkrijk wordt gesticht door Songhai in het hedendaagse Niger. En in Schoonhoven wordt de 70-jarige Marigje Arinus door de burgerlijke rechtbank veroordeeld tot de doodstraf omwille van hekserij. In het archiefjaar van die maand wordt de heilige Alonso de Orozco Mena uit Spanje geboren. En het leek wel het jaar van de heilige geboortes, want ook de heilige Louise de Marillac, die later met de heilige Vincentius a Paolo de Zusters van Liefde zou oprichten, en de heilige Paul André Bobola zagen allen het levenslicht in ons archiefjaar. Kardinaal Giovanni Antonio Facchinetti wordt gekozen tot paus Innocentius IX, die slechts 2 maanden paus zou zijn door zijn plotse overlijden 2 maanden later. En de heilige Aloysius Gonzaga komt te overlijden nadat hij zelf getroffen wordt door de pest tijdens het verzorgen van pestlijders. We schrijven het jaar 1591 in die meimaand. We hoorden eveneens monsieur Rémy Drieu aan het woord, de bisschop van Brugge, die ons zelf vertelde over hoe hij door de nozems van protestanten in Gent werd gevangen genomen in een poging het katholieke geloof te verdedigen. We kunnen luisteren naar dit bijzondere fragment. Mijn verdediging van het katholicisme bracht me ook in moeilijke papieren. Op 24 oktober 1577, en ik was eigenlijk al een tijdje redelijk ziek, en het zal altijd een datum zijn die ik mij blijf herinneren, want het bracht mij naar de Staten van Vlaanderen te Gent, om er eigenlijk op te roepen tot trouw aan het katholicisme en aan het wettelijk gezag van Philips II. Dit natuurlijk ook omwille van de invloed die de protestanten begonnen te krijgen in de stad. Terwijl ik in Gent was om mijn zaak te maken, werd ik op de nacht van 28 op 29 oktober om 3 uur in de ochtend uit mijn bed gelicht en samen met de andere afgevaardigden gevangen genomen en dat wel door Jan van Hembijzen tijdens de staatsgreep van de Gentse Calvinisten. Ik maakte me geen zorgen. 3 uur is het uur waarop onze Heer Jezus Christus zijn leven gaf aan het kruis. En inderdaad, het was het begin van een lange gevangenschap, van 4 jaar, te Gent, waarbij men mijn arme lijf van hot naar her zou sleuren en zou laten creperen in de meest mensonterende omstandigheden. En ik zeg dat opzettelijk, mijn arme lichaam, mijn arme lijf, want mijn ziel, mijn geloof, konden ze niet raken. In die tijd heb ik heel vaak gebeden met mijn bisschopsleuze. Spes mea Christus. Christus, gij zijt mijn hoop. Na een persoonlijke tussenkomst van Willem van Oranje, mocht ik dan tegen het einde van 1578 en in het voorjaar van het daaropvolgende jaar een tijdje in Dendermonde verblijven. Op 15 juni zag ik de kans om te vluchten. Maar even buiten Gent werd ik opnieuw gevat. En pas op 15 augustus 1581 zou ik vrijgelaten worden. We kwamen nog een Vlaming op het spoor die in die tijd leefde, en wat voor een, de heilige Johannes Bergmans. En zo konden we eigenlijk een beetje een verbinding maken tussen het leven van de heilige Johannes Bergmans en de heilige Aloysius Gonzaga. Beiden slachtoffers geworden van de pestepidemie die toen heerste in Rome. Zeer toepasselijk voor die maand, daar we ons op dat moment in het midden van de lockdown bevonden. Tijd voor ons om er nog even tussenuit te gaan met wat muziek, en dat doen wij opnieuw, met muziek dat ook in die aflevering was te horen. En dat staat ons toe om dan tot slot nog de maand juni 2020 samen met u te overlopen.
Welkom bij Radio Maria.
In de maand juni, tenslotte, werden we naar het jaar gebracht waar Napoleon Bonaparte Jaffa in Palestina kon innemen. Waar Oostenrijk de oorlog verklaarde aan Frankrijk. We zijn namelijk in de tijd van de Napoleontische oorlogen en het einde van de Franse revolutie. De staat van New York schaft de slavernij af. En het was ook het jaar waarin een zeer belangrijke archeologische ontdekking wordt gedaan, die zal leiden tot het ontcijferen van de Egyptische hiërogliefen. En dan heb ik het natuurlijk over de steen van de Rosetta, die ontdekt wordt door de Franse kapitein Pierre-François Bouchard tijdens de campagne van Napoleon in Egypte. De ster van Napoleon is reizende tijdens ons archiefjaar van de maand juni. En hij roept zich uit tot eerste consul van Frankrijk. De 14e Tuikanokopoulou, koning van de Hawatu, wordt vermoord. En dat stort Tonga in een halve eeuw van burgeroorlog. In ons land start William Cockerill met de bouw van katoenfabrieken. En het is eveneens het jaar waarin de Russische auteur Alexander Pushkin het levenslicht ziet. En waarin Jacques-Étienne Montgolfier, de uitvinder van de hete luchtballon, komt te overlijden. Wij schreven toen het jaar 1799. In die aflevering lieten we kardinaal Johannes Hendrikus von Frankenberg aan het woord, de toenmalige aartsbisschop van Mechelen. En tot besluit van ons overzicht kunnen we ook daar naar luisteren. Mijn naam is Johannes Hendrikus von Frankenberg. Eigenlijk Johann Heinrich von Frankenberg, maar men vindt mij gemakkelijker terug in de archieven onder mijn Latijnse naam. En zoals deze al doet vermoeden, werd ik geboren als telg van een adellijke familie in Kroos-Klogau in Silesië. Dat is zowat gelegen tussen Tsjechië en Polen. Zo behoorde ik tot dit oud-adellijk geslacht, waarbij we gedurende al die tijd een grote gehechtheid kenden aan de keizerlijke familie van Habsburg. Geboren in een wieg die me eigenlijk alle mogelijkheden zouden geven om een succesvolle carrière uit te bouwen, en rekening houdende met het feit dat ik de enige mannelijke erfgenaam was van het familiefortuin en van de naam, rustte er een zekere druk op mijn schouders. Reeds op jonge leeftijd echter had de Heer me duidelijk gemaakt dat dit adellijke, wereldlijke leven diende omgezet te worden in de adel van het hart en van het geloof. En ik ontwaarde zeer vroeg de roepstem van God om zijn priester te worden. Ik kon, de Heer zij dank, school lopen op een college dat behoorde aan de Sociëteit van Jezus. Na de Pruisische inval in Silesië diende ik deze onderrichtingen echter te onderbreken en kon ik mijn onderwijs verder zetten aan de Gregoriana te Rome. Een mooie tijd die mij met een nieuwe wereld deed kennismaken. Het zou niet de eerste keer worden in mijn leven. En waar ik uiteindelijk van 1745 tot 1750 zou verblijven, als student van het Collegium Germano-Hungaricum. Zonder op mijn eigen hoorn lof te blazen, schonk de Heer mij een goed leervermogen, en zo behoorde ik ook tot de beste studenten. Mijn leraren droegen me op mijn doctoraatsthesis op te dragen aan de Heilige Vader, en op Allerheiligen 1749 viel me de grote eer te beurt te mogen preken voor paus Benedictus de 14e en de Romeinse Curie. Ik kwam in deze periode ook in contact met intellectuelen die eerder aanhangers waren van het Jansenisme. En alles wees erop dat men eigenlijk hoge verwachtingen in mij had gesteld. Een van de mooiste dagen van mijn leven was de 10 augustus 1749. Toen ontving ik het heilig sacrament van het priesterschap en mocht ik binnengaan in de opdracht van de Heer om zijn schapen te weiden. Na mijn intellectuele vorming vond men het nodig dat ik pastorale praktijkervaring opdeed en was ik 3 jaar actief als vicaris van de aartsbisschop van het nieuwe bisdom Gorizia of Görz. In 1754 benoemde Hare Majesteit, keizerin Maria Theresia, mij tot deken van het Allerheiligenkapitel te Praag, in de Koninklijke Burcht. Later benoemde ze mij tot gemijterd proost van het kapitel van Sint Cosmas en Sint Damianus te Stara Boleslav, ook wel Alt Boenslau. Het waren taken die ik erg ernstig nam en die ik vooral doorbracht met preken en het verkondigen van het evangelie. U zal ongetwijfeld nog heel wat van deze documenten kunnen terugvinden in de archieven. Ik was amper 32 jaar, oud toen Hare Majesteit mij voordroeg als aartsbisschop van Mechelen en bepaalde dat ik onder de geestelijkheid binnen de Habsburgse monarchie de tweede plaats zou bekleden, vlak na de aartsbisschop van Wenen. De toenmalige paus, Clemens de XIII, bevestigde vervolgens deze benoeming in het consistorie van 28 mei 1759. Zo werd ik primaat van de Lage Landen. Op 27 september werd ik met zoveel feest en hartelijkheid ingehaald in Mechelen. Het was iets wat mij persoonlijk heeft aangegrepen. En ik zorgde er ook goed voor dat ik was voorbereid om in het Frans te preken. Dat had je moeten zien, welke toeloop dat veroorzaakte. Al die dierbare zielen die hunkerden te horen over Jezus Christus, Zoon van God. Dat hadden de Mechelaars al meer dan een eeuw niet meer meegemaakt. Zodoende kwam ik terecht in een milieu dat ik eigenlijk niet kende. Maar ik was de Heer dankbaar tot de conclusie te komen dat er eigenlijk geen noemenswaardige problemen waren. Ik mag zeggen dat mijn voorganger er misschien niet zo heel veel aandacht aan besteedde, maar voor mij was het een heel belangrijk punt in mijn episcopaat, mijn persoonlijke betrokkenheid bij het pastorale leven. In juni 1760 bijvoorbeeld begon ik een eerste vormselreis en tegen september 1761 had ik reeds alle dekenijen van het aartsbisdom bezocht. Een tweede ronde volgde nog in 1765 en 1767. Gedurende 16 jaar lang, van 1770 tot 1786, diende ik elk jaar op sommige plaatsen het vormsel toe. In de jaren 88, 89 en 90, 92 en 93. Toen heb ik in totaal aan 22.000 kinderen het vormsel toegediend. Uit de aantekeningen van mijn secretarissen, die ook in het archief bewaard zijn, kan u zo zien dat deze reizen zeer uitgebreid werden voorbereid. Het was voor mij de uitgelezen kans om contact te hebben met mijn dekens, pastoors, abdijen en kloosters. En werden ook kerken en altaren tijdens zulke reizen gewijd. Op zondag celebreerde ik de heilige mis en deelde de communie uit aan de gelovigen. Kerstmis 1760 is nog zo'n moment dat bewaard is in de archieven. Daar zal u zien, ik heb toen 3 gezongen heilige missen opgedragen. Woonde het volledige koorofficie bij, van de metten op kerstavond dus, tot en met de completen van de volgende dag. Dan hield ik nog een preek om 3:30 en daarvoor ging ik voor in het lof. In de paastijd had ik de gewoonte om de communie te dragen tot bij de zieken in Mechelen. Ik vond dat gewoon een onderdeel van mijn taak, ook al was ik dan kardinaal en aartsbisschop. Ik vond het belangrijk om in mijn preken de waarheid te verkondigen en Jezus Christus te brengen bij de zielen die aan mijn zorgen waren toevertrouwd. Ik schreef al mijn preken zelf. Dat was ook een punt waar ik op stond en dat wisten mijn secretarissen. Een van mijn grootste zorgen was de klerus, mijn priesters. En ook de kwaliteit van de bediening van de priesters. Ik probeerde ook mijn diocesanen te beschermen tegen vele verderfelijke boeken en tekende grote zorg op voor de liturgie en vooral de wijze waarop de processies door de stad of het dorp trokken. In de tijd dat ik aartsbisschop werd, had Haar Majesteit Keizerin Maria Theresa de teugel stevig in handen. En in Brussel zette de regering zich in voor een culturele modernisering, onder leiding van graaf Koblenz, gevolmachtigd minister tot 1770, en zijn opvolger prins Starenberg. De situatie zou echter stevig veranderen door het overlijden van de keizerin, waardoor Jozef II op de troon kwam en zo zijn kans schoon zag zijn hervormingspolitiek door te drukken. Hij was incognito bezig aan een werkbezoek aan onze streken en ik ontmoette hem. Maar ik had al snel door dat de hervormingsdorst van de keizer weinig goeds voorspelde. En helaas werd deze voorspelling al snel bewaarheid. In 1783 werd een begin gemaakt met de opheffing van wat de keizer nutteloze contemplatieve kloosters noemde. Hij stelde het burgerlijke huwelijk in, wat door de kerk als een aanslag op onze bevoegdheid werd gezien. Hij zou alle bisschoppelijke seminaries afschaffen en de bisschoppen verplichten alle priesterkandidaten naar het seminarie-generaal in Leuven te sturen, waar een afwijkende theologie werd onderwezen. Het keizerlijke gezag kwam steeds meer onder druk te staan en dat leidde tot enkele protesten die zouden uitmonden in de Brabantse omwenteling, waardoor de Oostenrijkse troepen en de keizerlijke regering zich verplicht zagen ons land te ontvluchten. Op 11 januari 1790 werd de Republiek van de Verenigde Nederlanden uitgeroepen en al die hervormingen werden teruggedraaid. Maar de Republiek zou niet lang stand houden. In november 1790 keerden de Oostenrijkers terug. Jozef II was overleden en opgevolgd door zijn broer, Leopold II. Het was een zoeken naar een herstel van het vertrouwen, dat er uiteindelijk niet kwam. Het overlijden van de keizer verergerde de crisis enkel. De nieuwe keizer, Frans II, werd geconfronteerd met het binnenvallen van de Franse revolutionaire troepen in de zuidelijke Nederlanden en de slag bij Jemappes, waar de Fransen de overwinning behaalden. In de slag van Neerwinden in 1793 werden de Franse troepen echter verslagen door de keizer. Maar een jaar later zouden ze terugkeren met slagkracht en ditmaal voor 20 jaar lang blijven. De Franse terreur kon opnieuw beginnen. In 1796 werden alle abdijen, kloosters, kapitels en seminaries opgeheven en in oktober 1797 volgde ook de Universiteit van Leuven. Mijn dierbare priesters, die weigerden de opgelegde eed van trouw af te leggen, werden vervolgd en stierven vaak na deportatie. Meer dan 2 jaar ging het grootste deel van de kerk toen eigenlijk ondergronds en de groeiende onlusten zouden dan dus uitmonden in de boerenkrijg en daarna de pogingen van Napoleon tot het herstel van de orde. Na het concordaat dat hij dan sloot met paus Pius de VII, werd het kerkelijk landschap hertekend, inclusief de grenzen van mijn aartsbisdom, en ik werd verplicht om ontslag te nemen. Mijn priesters die leden enorm veel onder deze situatie. En iedere keer wanneer ik met hen in contact kwam, probeerde ik hen te bemoedigen. Op 19 september 1797 werd ik door de Mechelse commissaris van het directoire uitgenodigd om als eerste het register te komen tekenen, waarin de namen werden opgenomen van hen die de zogenaamde haat tegen de monarchie aflegden. Het was heel duidelijk, ik antwoordde met een kordate weigering. Ik verklaarde dat een christen nooit een eed van haat kon afleggen, nog tegen een persoon, zoals een koning, nog tegen een instelling, zoals het koningschap, dat door God zelf gewild was. De reactie op deze stellingname van mijn entwege zou niet lang uitblijven. Onmiddellijk werd het bevel gegeven dat ik op staande voet moest worden gearresteerd en gedeporteerd. Ik was toen al bejaard. Op 20 oktober werd ik van mijn bed gelicht in de ochtend en overgebracht naar Brussel, om vervolgens over de Rijn, enkel vergezeld van een cellenbroeder als verpleger en een knecht, vervoerd te worden. En op 31 oktober kwam hij aan in het stadje Emmerich, dat onder Pruisisch bewind stond. En van de koning van Pruisen kreeg ik gelukkig toestemming om mij daar te vestigen. Het is zo dat het aartsbisdom terechtkwam in de handen van de vicarissen van Rijmenam en de landsheren. Zoals ik al zei, de kerk ging ondergronds. Na de dood van de prins-bisschop van Keulen en Münster bezette Pruisen echter zijn gebied en ik zag mij verplicht andermaal te verhuizen. Ik vroeg of dat ik mij mocht vestigen in Antwerpen of in de omgeving ervan. Maar mijn laatste verblijfplaats werd na enig zoeken Breda, waar ik op 5 september 1802 aankwam en waar ik nog 2 rustige jaren kende. Op 11 juni 1804 zou ik, ten gevolge van een beroerte, het tijdelijke voor het eeuwige inruilen. Mijn lichaam werd begraven in de parochiekerk van Rijsbergen en in 1923 overgebracht naar de kathedraal te Mechelen.
Seigneur, nous te bénissons.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van ons tweede deeltje van het overzicht van de afleveringen van het archief in het jaar 2020. Volgende keer dan hoort u ongetwijfeld een nieuw jaar, een nieuwe tijdsperiode en ook maakt u kennis met een nieuwe bisschop of andere belangrijke figuur uit de kerk van die tijd. Dat is dan voor een volgende aflevering. Ik wens u van ganser harte te danken voor uw luisteren, in de hoop dat u een volgende keer samen met ons meestapt in onze teletijdmachine en dan maken wij kennis met een andere tijdsperiode. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.